Kantijn met het NOS-journaal. De rijkste man van Oekraïne, de eigenaar van onder meer de Azovstalfabriek in Mariupol, heeft Rusland aangeklaagd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Rinat Akhmetov wil compensatie voor de schade die het Russische leger heeft toegebracht aan zijn ondernemingen. Ook wil hij dat de rechtbank in Straatsburg een oordeel velt over de plundering van graan en ijzer door Russische troepen. Op de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen voerde gedupeerde het woord. Een bewoner van het aardbevingsgebied zei dat de eerste problemen onder tafel zijn geveegd en dat Nederland het gas als pinautomaat zag. Volgens een ander is Groningen willens en wetens door de overheid bedonderd. De enquêtecommissie gaat de komende maanden in totaal met 70 mensen praten die betrokken waren bij de gaswinning of daar de negatieve gevolgen van hebben ondervonden. Protesterende boeren blokkeren opnieuw snelwegen, nu onder meer de A9, de A12 en de A28. Vanmiddag voerden ze ook actie tegen het stikstofbeleid bij gemeentehuizen. In Apeldoorn stortten ze mest op het plein voor het gemeentehuis. Acties eerder vandaag met blokkades van snelwegen leidden tot tientallen kilometers file. Minister van Justitie en Veiligheid Yeziel Gus is niet te spreken over die acties. Ze schreef in een tweet dat de politie desnoods achteraf optreedt tegen bestuurders die met hun trekker op de snelweg zijn geweest. En een record aantal Duitsers heeft zich vorig jaar laten uitschrijven bij de katholieke kerk. Het waren er bijna 360.000. Volgens de Duitse bisschoppenconferentie heeft dat voornamelijk te maken met het onder de pet houden van seksueel misbruik binnen de kerk. Sinds de jaren 70 maakten zeker 200 mensen bij het aartsbisdom Keulen zich schuldig aan misbruik. En een rapport daarover uit 2020 werd niet openbaar gemaakt. Het weer, van zuid naar noord trekken buien over, mogelijk met onweer en windstoten en veel regen. Maar vanavond wordt het droog en morgen is het vrij zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel, vanavond even geen nieuwe wegdromen met, want hier zit een heel klein mannetje bij me op schoot en daar pas ik vandaag op, Bart-Jan. Bart-Jan, hè? En dus dan kan ik niet een nieuwe wegdromen voor u opnemen. Zeg jij ook nog wat? Nou, alleen maar een grote zucht. We spelen. Nou, volgende week, dan komt er weer een nieuwe. Dag allemaal! Mee wegdromen met het boek. Dan gaan we het boek weer in van de dames van Ivy Cottage. Gabriel is teruggekomen om het paard van Jane te verzorgen, maar blijft hij? Blijft hij niet? Nou, er lijkt wel wat op dat hij blijft. Jane en Gabriel staan op het erf. Toen loeide de hoorn van de postkoets. Jane schoot achteruit. In de naastgelegen slaapbarak kwamen stalknechten kreunend in beweging. Ik moet gaan. Verlegen en onzeker snelde Jane de stal uit. Ze keerde terug naar huis om zich te verkleden en om afstand te scheppen tussen haar en meneer Locke. Rachel vroeg Miss Matty om haar te leren appeltaart bakken, omdat er zo'n grote toevoer van fruit was. Ze stemden toe en samen trotseerden ze mevrouw Timmons, toorden en namen haar keuken over. Volgens Mathilde's instructies schilde Rachel appels en haalde de klokhuis naar uit, kookte de parten in een beetje water, voegde er een gekneusd kaneelstokje toe, suiker en citroenschil en liet ze een poosje sudderen terwijl ze deeg maakten. Een uur later zat de keuken van Ivy Cottage onder het meel en rook alles naar kaneel, maar Rachel had haar eerste voedselgeschenk gemaakt. Ze bracht de taart naar de familie Mullins en de andere naar mevrouw Haverhill. Rachel vermoedde dat Mathilde Grove in vergelijking met haar eerste bakpoging een beroemde chef de cuisine leek. De Mullins namen hun taart dankbaar aan. Mevrouw Haverhill niet. Ze zei, dankjewel Rachel, maar dat had je niet te hoeven doen. Je weet dat ik niet graag liefdadigheid aanneem. Rachel glimlachte haar liefdevol toe. Ja, dat weet ik, maar als u hem proeft, dan zult u zien dat het echt een heel nederig offer is. Na haar terugkeer op Ivy Cottage ontdekte Rachel dat er uitnodigingen gekomen waren voor juffrouw Bingsley's debuutbal. Mercy, Mathilde en zij hadden er iedereen ontvangen. Toen Rachel de volgende middag de bibliotheek sloot, liep ze naar het schoollokaal om Anna Kingsley te vragen naar haar slaapkamer te komen als ze gelegenheid had. Toen ging ze naar haar kamer. Daar spreidde ze verschillende avondjaponnen uit op haar bed en probeerde uit te maken welke ze zou dragen naar het bal. Sinds hun financiële ramp had ze geen nieuwe jurk meer gekocht en ze vroeg zich af welke van haar oude jurken er nog mee door kon wat de mode betrof en toch gepast was voor een vrouw wie haar vader 5 maanden geleden was gestorven. Rachel had wat geld verdiend met de bibliotheek, maar ze kon het niet uitgeven. Nu de bibliotheek waarschijnlijk binnenkort haar deuren moest sluiten, moest ze zich voorbereiden op gedeeltelijke terugbetaling van de gestopte abonnementen. Er werd geklopt. Rachel verwachtte Anna. Maar het was Jane. Rachel deed met een glimlach open. Jane komt binnen, wat een heerlijke verrassing. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Miss Mattie zei dat je boven was. Helemaal niet. Je kunt me zelfs helpen uitkiezen welke jurk ik zal aantrekken naar het bal van juffrouw Bingsley. Jane liet haar blik over de japonnen glijden en haalde de rozen uit de hutkoffer voordat Rachel de deksel kon sluiten. Ze hield hem omhoog om te bekijken. Ik herinner me deze jurk. Je droeg hem op je eigen debuutbal. Jane bekeek de roze zijde, het aansluitende lijfje, de vrouwelijke halslijn en een garnering van witte kant. Ik weet ook nog dat Timothy Brockwell zijn ogen niet van je af kon houden toen je hem droeg. Rachel verstijfde. Was Jane daar gepikeerd over? Maar toen ze haar aankeek, zag ze tot haar opluchting dat haar ogen twinkelden. En zo hoffelijk en formeel in zijn manieren die avond, alsof je een vreemde was die hij net voor het eerst ontmoet had. Een belangrijke vreemde. Jane hield de jurk voor Rachel. Ik geloof dat ik meteen wist dat hij verliefd op je was. Echt? Ja. En het was meer dan de jurk, hoe droevig de ziekte van je moeder ook was. Je was zo gegroeid in die moeilijke jaren, in schoonheid en gratie en verantwoordelijkheid. Je werd de lady van Thornfall en een lady in Timothy's ogen. Deze jurk was er alleen voor nodig om hem alle veranderingen in je te laten zien en hem bewust te maken van zijn gevoelens voor jou. Jane zuchtte en legde de jurk op het bed bij de anderen. Ik had het meteen moeten herkennen en hem vrij moeten laten om jou het hof te maken, maar ik had wat tijd nodig om in het reine te komen met de verandering. Gelukkig was John Beller die naar mijn gunsten dong en me daarbij hielp. Hij keek naar mij zoals Timothy naar jou keek. Rachel deed haar mond open om zich te verontschuldigen, maar Jane schudde haar hoofd. Nee, het is goed. Ik denk dat ik al lange tijd heb geweten dat Timothy en ik niet bij elkaar pasten als man en vrouw. Maar ja, we zijn wel goede vrienden voor altijd. Hij weet het ook. Hij mag zich dan door zijn moeder hebben laten overreden om niet met je te trouwen na het schandaal. Maar hij zal zich niet altijd door haar laten tegenhouden. Dat hoop ik tenminste. Ik wil dat jullie allebei gelukkig zijn. Oh Jane, we hebben vreselijke ruzie gemaakt. Ik heb gezegd dat ik blij was dat ik aan een huwelijk met een Brockwell was ontsnapt. Als hij ooit van plan was om het te vragen, dan nu niet meer. Jane keek haar verbaasd staan. Wat, wanneer was dat? Een paar weken geleden. Hij was er zo zeker van dat ik na al die tijd nog steeds hoopte op een aanzoek van hem. Nou, was dat dan niet zo? Ja, als ik dacht dat hij van me hield. Maar dat heeft hij nog nooit gezegd. In plaats daarvan vertelde hij dat zijn familie al voor het schandaal bedenkingen had over mijn geschiktheid. Ik weet dat ik mijn trots niet de baas had moeten laten worden, maar ik werd zo boos. Jane kromp ineen. Je weet hoe pragmatisch Timothy is. Hij had waarschijnlijk geen idee wat voor effect zijn woorden op je hadden. Nou, ik heb hem geen twijfel gelaten over dat effect en over mijn beledigendere gevoelens. Maar je houdt toch nog steeds van hem? Vroeg Jane zacht. Rachel blies langzaam uit. Ja, ik kan het niet helpen. En meneer Ashford? Rachel schudde haar hoofd. Ik heb gezegd dat ik zijn aanzoek niet kan aannemen. Ik vond het heel naar, maar het zou hem toch veel meer pijn doen om te trouwen met een vrouw die van een ander hield. Je hebt gedaan wat goed is. En wat Timothy betreft, je weet dat zijn ouders altijd enorm veel invloed op hem hebben gehad. Hij voelde zich verplicht om goed te trouwen, om zijn familie voorop te stellen. Dat weet ik nu. Maar als ik zijn vrouw werd, dan zou ik deel uitmaken van zijn familie. Het lijkt me vreselijk om mijn hele leven onder Lady Brockwell's afkeurende invloed te moeten leven. Maar goed, dat hoeft ook niet. Want we zijn uit elkaar gegaan. Hij zal wel opgelucht zijn. Hij wenste me gezondheid en geluk en ging zijn eigen weg. Ik geloof dat hij nu achter Arabella Audrey aan zit. Oh, Rachel. Wat spijt me dat. Zal ik met hem praten? Voordat Rachel kon antwoorden, stak Jane haar hand op. Nee, vergeef me. Ik heb door de jaren heen te vaak tussen jullie ingestaan. Ik zal me er nu niet mee bemoeien. Maar mag ik één voorstel doen? Natuurlijk. Jane pakte de roze jurk weer op. Trek deze aan naar het bal van de Bingleys. Om zijn geheugen op te frissen. Dan laat je in elk geval zien dat je belangstelling hebt. Rachel schudde haar hoofd. Dat heb ik overwogen, Jane. Maar ik heb besloten het niet te doen. Oh, wat ga je dan? Anne Kingsley klopte aan de deur en stak haar hoofd om de hoek. U wilde me spreken, juffrouw Ashford. Ja, Anna, kom binnen. Ken je mevrouw Bell? Hoe maakt u het, mevrouw? Jane begroette haar vriendelijk en Rachel legde uit. Anna viert binnenkort haar 18e verjaardag en haar ouders nemen haar voor de gelegenheid mee naar een openbaar bal in Salisbury. Jane glimlachte. Wat opwindend. Wij hebben ook enkele dergelijke bals bezocht toen we zo oud waren als jij nu bent. Rachel nam de roze jurk van Jane aan. Anna, ik wil je graag deze jurk geven. Anna's mond viel open. Oh, juffrouw, hij is zo mooi. Maar dat kan ik niet aannemen. Rachel zag ook dat Jane's mond van verbazing openviel. Natuurlijk wel. Ik wil hem graag aan je geven. Hij is te mooi voor mij. En het is te veel. Alsjeblieft, ik sta erop. Als je hem tenminste mooi vindt. Hoe zou ik hem niet mooi kunnen vinden? Hij is prachtig. Rachel hield de jurk voor haar op zoals Jane hem voor haar had opgehouden. Ik denk dat hij heel mooi zal staan bij je tent. Hij moet gedragen worden door iemand die zo jong en lieflijk is als jij, die naar haar eerste bal gaat. Ze keek naar Jane en zag dat haar vriendin haar oplettend gadesloeg. Vind je ook niet, Jane? Als je het heel zeker weet. Ik weet het heel zeker. Waarom? Trok je hem niet aan? Anna. Waarom? Dan kunnen we zien of hij ingenomen moet worden. Het meisje straalde. Dank u wel, juffrouw. Ik kan niet wachten om hem maar juffrouw Grove te laten zien. Anna nam de jurk van haar aan en snelde de kamer uit. Weer voelde Rachel Jane's blik op haar gezicht en ze keek naar haar vriendin. Ik weet hoeveel de jurk voor je betekende, Rachel. Het is aardig van je, maar het verbaast me dat je ervan kunt scheiden. Mij ook, bekende Rachel. Het is tijd, denk ik. Wat trek je dan aan naar de Bingsleys? Rachel nam aarzelend een ivoorkleurig jurk met belegsel van kant langs de hals en prachtig goudborduursel van het bed. Jane zuchtte. Wat een schitterend borduursel. Rachel knikte. Dat heb ik ook altijd gevonden. Het was mijn moeders lievelingsjurk. Ze streek over het glanzende satijn. Misschien kan mevrouw Snapner het kant eraf halen, want het is vergeeld. En het lijfje aanpassen aan de huidige mode. En misschien kan ze het lint om het middel ook vervangen. Dat is een beetje geraveld. Jane bekeek de jurk nauwkeuriger. Ja, ik zie wat je bedoelt. Ze streek met de vinger over het borduurpatroon. Die jurk is zo elegant, Rachel. Ik denk dat hij je goed zal staan. Hij is geschikt voor een vrouw van mijn leeftijd, bedoel je? Geschikter voor een vrouw met jouw gratie en schoonheid, verduidelijkte Jane. Weet je zeker dat ik er niet als een slons uit zal zien? Dat weet ik zeker, maar mevrouw Snapner zal het niet waarderen dat ze geen bestelling voor een nieuwe jurk krijgt. Nee, ze zal wel mopperen en dreigen met pensioen te gaan of naar Wishford te verhuizen, zoals ze al zo lang doet als ik haar ken. Ik ook, maar ze weet dat je op dit moment niet in de positie bent om veel geld uit te geven voor een nieuwe jurk. Dat zijn weinig mensen in Ivy Hill. Ondergetekende in Kloes. Quasi ernstig plaagt Rachel. Beloof je dat je iets ouds en onflatteus aantrekt, zodat Timothy niet in de verleiding komt om naar jou te kijken? Daar is geen kans op, kan ik je verzekeren, vooral omdat ik niet uitgenodigd ben. Wat? Oh nee, sorry, hoeft niet. Ik vind het niet erg. Rachel hield haar hoofd schuin en nam haar vriendin op. Ik zou je haast geloven. Je ziet er best gelukkig uit. Is er iets gebeurd? Ik weet dat meneer Drake een tijdje geleden nogal veel aandacht aan je besteedde, maar... Jane schudde haar hoofd. Geen serieuze aandacht. Het spijt me als hij je heeft teleurgesteld. Nee. Hij heeft me geen pijn gedaan. Ik ben op James gesteld. Maar er is iemand op wie ik nog veel meer gesteld ben. Ze keek met stralende ogen op. Oh Jane, wie? Ken ik hem? Waarschijnlijk niet. Maar meer zeg ik niet. Nog niet. Voor het geval dat. Nou ja, ik noem alleen de mogelijkheid. Zodat je je geen zorgen over maakt met het oog op meneer Drake en niet aarzelt wat Timothy betreft. Weet je het zeker? Ja. Rachel liep met Jane mee naar beneden, waar meneer Bazoo in de vestibule de voordeur opendeed voor Colin McFarland en zich daarna meteen uit de voeten maakte. Colin zette zijn hoed af en begroette de dames. Ik kom voor een les, maar ik ben een paar minuten te vroeg. Rachel keek over haar schouder naar de open zitkamerdeur. Ik geloof dat juffrouw Kingsley nog niet beneden is. Voetstappen deden Colin omkijken naar de trap. Zijn ogen werden groot en zijn mond viel open. Rachel draaide zich om en zag toen dat Anna Kingsley in de roze jurk de trap afkwam. Het lijfje moest een beetje ingenomen worden, merkte Rachel meteen. Maar het meisje zag er charmant uit in de japon. Anna lacht haar stralend toe. Vindt u? Je ziet er prachtig uit, verzekerde Rachel. Thank you. Zeg dat wel, mompelde Colin. Op dat moment zag Anna hem en haar glimlach stierf weg. Oh, meneer McFarland, het spijt me erg. Ik ben de tijd vergeten. Ik ga me meteen verkleden. Langzaam schudde hij zijn hoofd. Voor mij hoeft het niet. Rachel en Jane lachten elkaar heimelijk toe en liepen naar de deur. Die avond zat Jane weer aan de receptiebalie toen Gabriel de herberg betrad. Hij legde zijn handen op de balie. Ik wil hier een kamer graag in de herberg als je het niet erg vindt. Voor de volle prijs uiteraard. Ze keek hem verrast aan. Is je bed zo oncomfortabel? Je hebt niet eerder geklaagd. Ik klaag nu ook niet. Ik heb dat smalle harde bed zelfs gemist. En Tuffy, die je de hele nacht door de dunne muren heen hoort snurken. Hij knipoogde. Maar het is niet juist dat ik tussen de paardenmannen slaap. Ik ben niet langer bij je in dienst. Toen Jane aarzelde, deed hij een stap naar achteren. Ik wil niet dat je je ongemakkelijk voelt, Jane. Ik kan een kamer nemen in Wishford, als je dat liever hebt. En mijn concurrentie aan een klant helpen. Lieve, help, nee. Weet je het zeker? Ze opende het register en schoof het naar hem toe. Hij keek haar schattend aan, nam de ganzenveer en tekende. Ze koos een sleutel uit de lade en vroeg: enig idee hoeveel nachten? Nog niet. Goed, ik geef je nummer 4. Het is niet de grootste kamer, maar er staat een nieuw verend bed en het vertrek is heel comfortabel. Dank je. Ze kwam achter de balie vandaan. Moest ze wachten tot Colin terugkwam, zodat hij Gabriel naar zijn kamer kon brengen, maar Colin was lazen aan het poetsen en het duurde ongetwijfeld nog een poosje voordat hij terugkwam. Deze kant op. Pas op je hoofd. Ze ging Gabriel voor, door de overwelfde doorgang en naar boven. Ze was blij dat ze de gasten niet meer hoefde te waarschuwen voor de ongelijke treden en de losse leuning. En zich niet meer hoefde te schamen voor het krullende behang, omdat het allemaal gerepareerd was. Toch voelde ze zich verlegen nu ze voor een mannelijke gast uit deze mannelijke gast in het bijzonder de trap opliep. Ze was niet meer zo zenuwachtig geweest om een man zijn kamer te laten zien, sinds ze James Drake maanden geleden naar de zijne had gebracht. Ze opende de deur van nummer 4. Nou jou! Binnen wees hem de waskom, de handdoeken. Toen sprak ze haar gebruikelijke toespraakje af over de locatie van het privaat en de eetzaal, maar ze stopte midden in de zin. Wat dom! Dat weet je allemaal al. Helemaal niet. Ik geniet ervan om te zien hoe bekwaam je je rol speelt. Ik zal alleen vragen je warm water te brengen. Als je nog iets anders nodig hebt, laat het ons weten. Ik weet waar ik je kan vinden. Jane keek naar hem op. En toen Gabriel's donkere blik zich in de hare boorde, roerde er zich een onrustig gevoel van binnen, net als in de stal. Haar keel kneep dicht. Ze reikte naar de deurkruk en verliet achteruit de kamer. Ik laat je alleen. Dan kun je je installeren. Ze glimlachte en zei, zogenaamd formeel, een prettig verblijf in de Bel, meneer Locke. Hij bleef ernstig kijken. Dank u wel, mevrouw Bel. De volgende ochtend arriveerde mevrouw Burlingame precies op tijd met haar kar en Thora ging opendoen. Hattie droeg haar dochter naar binnen, zette haar neer en maakte haar jasje los. Er brak een glimlach op Betsy's gezicht toen ze Thora zag. Tota, riep ze en ze stak haar handjes naar haar uit. Thora genoot. Ze bukte en spreidde haar armen. Betsy kwam aanwaggelen en sloeg haar armpjes om Thora's hals. Thora pakte haar op en kwam overeind. Ze keek het kindje lachend aan. En hoe gaat het vandaag met je, meisje van me? Als antwoord plakte Betsy een natte kus op haar voorhoofd. Thora keek naar Hattie. Een fijne dag in de herberg, Hattie. Talbot en ik zijn van plan om bij Jane te komen eten, dus we brengen Betsy een beetje vroeger. Als het goed is. Natuurlijk, dank u. Tora zet het meisje op een kleed op de vloer. Vlakbij een berg houten blokken die ze had meegenomen uit de bel. Ze knielde naast haar neer en begon Betsy te helpen met het bouwen van een toren. Zie je hoe voorzichtig ze is? Toen Hetty geen aanstalten maakte om weg te gaan, keek Tora haar vragend aan. Wij redden ons hier wel, wees me niet bang. Hetty klemde gespannen haar handen in elkaar en trok aan haar vingers. Wat is er, Hetty? Is er iets mis? Nee, tenminste. U doet niets verkeerd. U bent zelfs ongelooflijk aardig, vriendelijker dan we verdienen. Onzin, ik vind het leuk om op haar te passen. Dat weet ik, maar ik maak me zorgen. Ik ben bang dat u teleurgesteld wordt. Patrick is niet, hij heeft niet... Wat heeft hij niet? Je ten huwelijk gevraagd. Hetty sloeg blozend haar ogen neer. Hij heeft erop gezinspeeld, maar alleen vanwege Betsy, vrees ik. Is zij geen goede reden? Weer keek Hetty naar de grond. Neem me niet kwalijk, ik ben te bot, ik weet het. Ik begrijp best dat jonge vrouwen liever uit liefde willen trouwen. Maar nu ik met Walter Talbot getrouwd ben, begrijp ik waarom. Maar ik denk dat mijn zoon gek op je is. Gekker dan hij ooit op iemand is geweest. Zal dat niet met de tijd tot liefde leiden? Ik hoop het. Geef jij ook om hem? Jazeker. En dat weet hij. Nou, dan zie ik het probleem niet. Als het alleen maar is dat je niet op mij gesteld bent, dan... Nee, riep Hetty uit. Ze trok rimpels in haar voorhoofd. Dat is niet waar. Toen ik voor u werkte, was ik doodsbenauwd voor u. Maar nu ben ik bang voor iets anders. Waarvoor dan? Het lag op het puntje van Tora's tong om de vraag te stellen waar ze allemaal te lang omheen gedraaid hadden. Was Patrick Betsy's vader of niet? Hetty deed haar mond open. Ze wendde haar blik af en kon Tora niet aankijken. Laat maar, ik regel het wel. Nogmaals bedankt. Tora werd overspoeld door achterdocht. Ze zette zich schrap. Hetty, als er iets is wat je Patrick moet vertellen, vertel het hem dan. Dan is het achter de rug. Hetty knikte, angst schitterde in haar ogen. Dat zal ik doen. Naast haar gooide Betsy vrolijk de houten toren om en alle blokken kletterden op de grond. De volgende dag bracht Jane wat tijd door in haar bloementuin om de dode stengels en gevallen bladeren op te ruimen die zich in de herfst hadden verzameld. Toen ze daarmee klaar was, ging ze naar binnen om haar werkhandschoenen uit te trekken, haar handen te wassen en haar haar te doen. Daarbij viel haar oog op de doos met de herenhandschoenen op de bijzettafel en ze dacht weer aan wat zich had voorgenomen. Ze besloot het dezelfde dag nog te gaan doen. Ze keerde terug naar de herberg, vond Colin aan de balie en vertelde dat ze een paar minuten wegging. Hij beloofde op te passen. Jane liep naar de begraafplaats om de handschoenen naar de koster te brengen. Ze had zijn oude versleten handschoenen gezien toen hij haar bloemen had verplaatst en zich toen voorgenomen hem een beter paar te geven. Een paar van John, dat nog in uitstekende staat verkeerde. Omdat ze de man niet zo snel zag, zette ze de handschoenendoos vlak voor de deur van zijn werkschuur. Toen ze zich omdraaide, zag Jane tot haar verbazing een man voor een vers gedolven graf staan. Het graf van mevrouw Thomas, meende ze. Hij droeg een grijze overjas en een donkere broek, had zijn hoed in de hand en het hoofd gebogen. Ze besloot zich in stilte terug te trekken en hem in vrede te laten rouwen, maar toen deed de man een stap opzij en zag ze wie het was. James Drake. Bezorgd liep ze naar hem toe en toen haar enkel laarsjes over een ongelijke tegel schuurde, keek hij met een verdrietig gezicht op. James, gaat het? Als je liever alleen bent, dan ga ik, maar als ik iets voor je kan betekenen... Blijf even, Jane, als je wilt. Natuurlijk. Ze ging naast hem staan. Ik wist niet dat je mevrouw Thomas gekend had. Ik heb haar nooit ontmoet, maar ik voelde me toch tot deze plek aangetrokken om me te verontschuldigen. Verontschuldigen? Hij knikte. Het was mijn schuld dat ze van haar kleindochter vervreemd raakte. Mijn schuld dat Mary Alicia gestorven is. Ze liep koorts op na de geboorte van haar kind, ons kind, en is nooit helemaal hersteld. Haar hart ging naar hem uit. James, je wist het niet. Ik heb wel naar haar gezocht, maar ze had haar achternaam veranderd. Als ik haar had gevonden, dan zou ik haar zeker geholpen hebben. Dat weet ik toch. Ik wou dat ik ook Mary Alicia mijn spijt kon betuigen. Ik ben naar Bristol gegaan om de plek te zoeken waar ze begraven was, maar ik kreeg te horen dat ze een armenbegrafenis had gekregen en een ongemerkt graf. Jane wist hoe dat voelde. Wat erg voor je. Jane stak haar hand naar hem uit. Kom met me mee. Ze nam me bij de hand en leidde hem naar de westelijke muur. Mevrouw Thomas had ook een plek nodig, waar ze om Mary Alicia kon treuren, en ze heeft er een gekregen van de koster. Ze liet hem de plek zien, de steen ter grootte van een brood die bij de muur lag. Iemand had er een kleine pot grisant neergezet, meneer Ainsworth misschien? Ik weet dat het niet hetzelfde is, maar haar eigen grootmoeder kon hier haar liefde uitstorten en huilen en bloemen neerleggen. Misschien kun jij dat ook doen. Hij knikte. Dank je, Jane. Jane gaf een kneepje in zijn hand en liet hem achter om alleen te treuren. Toen Jane terugkeerde in de bel, stond Patrick met zijn handen op het bureau en het hoofd gebogen in het kantoor. Wat is er, Patrick? Wat is er gebeurd? Doe de deur dicht, Jane. Ze deed het, terwijl haar bezorgdheid toenam. Hetty heeft me eindelijk de waarheid verteld over wat er met haar gebeurd is voordat we elkaar ontmoeten. Oh, Jane hield haar adem in en werd vervuld van afschuw. Weet je nog wat ik je eerder heb verteld, dat ze in het begin heel duidelijk maakte dat ze willig was? Ja. Maar wat ik niet heb verteld is dat ze later huilde. Ik vroeg haar wat er was, maar ze wuifde het weg, dus ik ook. Hij klemde zijn kaken op elkaar. Nu vertelt ze me dat er een andere man was, vlak voordat ze naar de bel kwam. Hetty heeft zich met mij ingelaten als voorzorgsmaatregel, voor het geval ze al zwanger was. In de hoop dat ik de verantwoordelijkheid zou nemen. Nu weet ik tenminste waarom ze huilde. Ze dacht aan hem, niet aan mij. De man had haar misbruikt. Oh nee, arme Hetty. Ze dacht aan Hetty's vaste voornemen om Patrick niet de schuld te geven. Haar bravoure over Patrick's charme, terwijl ze al die tijd een pijnlijk geheim had verborgen. Patrick streek met een hand over zijn gezicht. Ze weet het niet zeker, maar waarschijnlijk is die andere man Betsy's vader. Jane kromp in elkaar, hoe vreselijk het ook is. Het was haar schuld niet. Het hoeft tussen jullie niets te veranderen. Patrick keek haar somber aan. Nee?
Thank you.
Hattie en Betsy kwamen de volgende ochtend niet naar de boerderij. Mevrouw Burlingame reed langs zonder passagiers en stopte niet. Thora begon zich meteen zorgen te maken. Was het kleine meisje ziek of was er iets anders gebeurd? Korte tijd later verscheen Colin in de sjees van de herberg. Hij vertelde Thora dat Jane graag wilde dat ze zo gauw mogelijk naar de bel kwam. Waar gaat het over? Vroeg Thora. Ik weet het niet precies, iets met meneer Bell, geloof ik. Oh nee, dacht Thora. Wat had Patrick nu weer uitgespookt? Thora greep haar sjaal, liet een briefje achter voor Talbot en liep achter Colin aan naar het wachtende rijtuig. Voor haar gevoel had de rit nog nooit zo lang geduurd. Op het stallerf aangekomen zag Thora Hattie met haar kin in haar handen op de zijveranda zitten. En Jane stond achter haar en had Betsy op de arm. Thora keek van het ene sombere gezicht naar het andere. Wat is er? Wat is er aan de hand? Iets met Patrick? Zei Colin. Hattie zei vlak. Patrick is weg. Weg? Waarheen? Ik weet het niet. Hattie schudde haar hoofd. Dat heeft hij niet gezegd. Hij is gewoon vertrokken. Thora wendde zich tot haar schoondochter. Jane? Ted zei dat hij hem met de postkoets in zuidelijke richting zag vertrekken. Hij droeg een reistas. Thora kromp in elkaar. Nee, 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 niet weer, oh Patrick. Haar hart deed pijn. Ze had echt gehoopt dat het dit keer anders was. Laten we in zijn kamer kijken, zei Jane. Of vind je dat we dat niet moeten doen? Het is jouw perceel, Jane. Ik vind dat het in dit geval gerechtvaardigd is. Jane ging voor de trap op. Hattie en Thora volgden haar zonder een woord. Boven gaf Jane Betsy aan Thora, maakte de deur open met een loper. Thora keek over Janes schouder de kleine bedompte kamer in. Geen wonder dat Patrick Hattie en Betsy niet had willen vragen die met hem te delen. Thora nam de inventaris op, boeken op de planken, kleren aan de haken en in een kleerkast die op een kier stond. Jane zuchtte van verlichting. Hij heeft zijn spullen achtergelaten, dus hij is van plan om terug te komen. Thora schudde haar hoofd. Hij heeft zijn kamer al eens eerder zo achtergelaten en toen kwam hij pas meer dan een jaar later terug in de zekerheid dat zijn kamer en spullen op hem wachten wanneer en als hij besloot om terug te komen. Het hoeft niets te betekenen. Ze streek over de zware wollen overjas aan de haak. Zijn lievelingsjas is weg, maar zijn winterjas heeft hij achtergelaten, dus misschien is hij dit keer niet van plan om lang weg te blijven. Laten we het hopen. Maar waar is hij naartoe gegaan? En waarom is hij vertrokken zonder iets te zeggen? Het is ogen schoten vol tranen. Het is mijn schuld. Ik heb het hem verteld. Ik heb hem alles verteld en nu is hij weg. Thora en Jane wisselden een blik. Met een scherpe blik op Betsy zei Thora. Heb je hem verteld dat hij misschien niet haar vader is? Hattie knikte beschaamd. Er is maar één andere man geweest. Ik was voor hem op de vlucht toen ik die eerste keer naar Ivy Hill kwam. Hij, haar ogen stonden vol tranen en ze kon niet verder spreken. Oh, Hattie, mompelde Jane meelevend. Thora legde een vinger onder Hattie's kin. Kop op, meisje. Volgens mij kan Patrick heel goed Betsy's vader zijn. Kijk maar eens hoe mooi en charmant ze is. En hoe ze ons allemaal om haar vingertje wint. Jane keek verrast naar haar op en Hattie's mond viel open om Thora's bereidheid tot geloven. En Patrick houdt van je, dat weet ik. Schor voegde ze eraan toe. En dat zal hij ook beseffen, als God het wil. Maar ook al gaat hij weer het land uit, hij komt terug. Intussen zullen Betsy en jij altijd een plaats hebben hier in Ivy Hill. Of bij Jane, of bij Talbot en mij. Dank u wel, mevrouw Bell, fluisterde Hattie hees. En nieuwe tranen vulden haar ogen. Rachel ontvang een briefje, persoonlijk afgeleverd bij de bibliotheek, door een donkerhaarige jonge vrouw. Van mevrouw Haverhill, juffrouw. Dank je. Rachel nam het briefje aan en bekeek de jonge vrouw. Ben jij toevallig Molly Curdle? Ja, juffrouw, antwoordde ze aarzelend, alsof ze een negatieve reactie verwachtte. Maar Rachel keek haar stralend aan. Ik ben zo blij dat je terug bent, Molly. En mevrouw Heffer heel vast en zeker ook. Het meisje glimlachte verlegen terug. Ik ook, juffrouw. In het briefje vroeg mevrouw Heffernan om een afspraak met Rachel voor de volgende dag in de Bel. Ze gaf geen reden op. Rachel keek het meisje vragend aan, maar ze schudde haar hoofd. Meer mag ik niet zeggen, maar komt u? Ja, ik zal er zijn. De volgende dag wandelde Rachel kort voor het afgesproken tijdstip over Potter's Lane. Toen ze de High Street bereikte, zag ze Sir Timothy met grote passen de oprijlaan van Brockwell Court af te lopen. Ze stak groetend een hand op. Dag Timothy. Rachel, ik had niet verwacht je hier te zien. Hij liep in haar richting en ze liep hem tegemoet, tot ze elkaar ter hoogte van de smederij ontmoetten. Ik heb een briefje van mevrouw Heffernan gekregen, waarin ze me vraagt haar vandaag te ontmoeten in de Bel. Hij fronste zijn wenkbrauwen. Ik ook. Ik ben benieuwd waar ze ons over wil spreken. Misschien wil ze je gewoon nog een keer bedanken, maar ik snap niet waarom ze mij erbij wil hebben. Rachel hoopte dat de vrouw geen beschamende koppelplannen in gedachten had. Onzin. Ze heeft veel om dankbaar voor te zijn wat jou betreft. De bewondering in zijn ogen deed haar goed en bracht haar in verwarring. Ik heb heel weinig gedaan, maar dank je. Hij wreef over zijn kin, trouwens. De jonge meneer Mullins vroeg me om werk op het landgoed, terwijl de rentmeester hem al had afgewezen. Hij vertelde dat jij had voorgesteld dat hij naar mij toe zou komen. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Zijn zus is een leerling bij ons op school. Maar ik heb hem niets beloofd. Ik heb alleen gezegd dat ik wist dat jij eerlijk zou zijn. Timothy knikte. Hij zei zoiets. En hij begint volgende week. Hij gaat helpen met de oogst. O, Timothy. Daar ben ik blij om. Dank je wel. Zijn blik bleef op haar gezicht rusten. Ik ben blij dat het je plezier doet. Het was me genoegen om te helpen. Afgeleid door de warme blik waarmee hij naar haar keek, stapte Rachel zonder te kijken waar ze liep de High Street op. Timothy's arm schoot uit en trok haar terug, juist op het moment dat een sjees in volle gang langskwam. Haar hoed vloog weg. Oh, dank je wel, zei ze buiten adem. Haar hart bonste, zowel van de schrik als omdat Timothy haar tegen zich aandrukte. Hij keek bezorgd op en neer. Gaat het? Straks, als ik weer op adem ben. Hij bleef haar hand vasthouden, bukte en pakte haar hoed op. Sorry. Jij bent er tenminste ongedeerd van afgekomen. Ik weet niet of hetzelfde geldt voor je hoed. Dat geeft niet. Hij stofte hem af en zette hem weer op haar hoofd. Zo, niets gebeurd. Charmant als altijd. Zijn vingers hielden de rand langer vast dan nodig was en ze voelde een zoete spanning in haar borst. Toen schraapte hij zijn keel en liet de hoed los. Zullen we het nog eens proberen? Ze keken beide kanten op en hij leidde haar met een beschermende hand in haar rug naar de overkant van de High Street. Daar opende hij de deur van de herberg voor haar en ze stapte naar binnen. Rachel keek rond in de hal en in de ontbijtkamer, maar zag geen spoor van mevrouw Heffernan. Ze waren zeker de eerste. Even later zag Rachel de karrevrouw door de ramen naar de overkant langsrijden. Mevrouw Haverhill zat naast haar op het bankje en achter op de kar prijkte een jonge vrouw. Het paard van mevrouw Burlingame sloeg de poort van de herberg in en verdween uit het zicht. Na jou, Timothy, hield de zijdeur open voor Rachel en samen stapten ze naar buiten om mevrouw Haverhill op de binnenplaats te ontmoeten. Een stalknecht hielp haar uitstappen en mevrouw Haverhill keerde zich naar hen toe. Ze zag er elegant uit in haar wandeljapon en droeg een hoed met een veer, terwijl haar jonge metgezellin gekleed was in een eenvoudige reisjurk van gestreepte ribbelmousseline die Rachel vorige week nog bij mevrouw Snapner in de etalage had zien liggen. Jane kwam de herberg uit. Dag Rachel, dag Timothy. Ze wendde zich tot de vrouw. Alsjeblieft, mevrouw Haverhill, 2 kaartjes voor de postkoets naar het oosten. Colin, help Ted eens met mevrouw Haverhill's hutkoffer, alsjeblieft. Ja, mevrouw.
All their dirty remarks.
One love.
There is hurt all mankind. Just a savior's own belief.
One love.
Fight is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man come, there will be no doom.
One soul.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Saying,
one love.
Laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio
Texel. Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.